En ook vanavond gaan we weer naar Matthäus hoofdstuk 9. Naar aanleiding waarvan wij de vorige keer hebben gesproken over oude zakken. Ik probeer het altijd netjes te zeggen, maar het lukt me nooit zo erg goed, hè? Over oude zakken. Over het oude verbond en het leven onder de wet. Oude vormen. Eerlijk gezegd, zakken in de Bijbel gaat meestal niet zozeer over vormen, maar over vormloosheid. Denk u maar aan de rouw waarin men zich kleedt in zakken. Dat drukt juist de dood uit, vormloosheid namelijk. Zodat het bepaald niet zulke nette uitdrukkingen zijn over de tradities onder de wet. Maar goed, niettemin staat er, nieuwe wijn, het leven dus van het nieuwe verbond, zou niet bewaard worden in oude zakken, maar inderdaad in nieuwe zakken, namelijk er horen ook nieuwe vormen bij en een nieuwe levenswandel, uiteraard. En over datzelfde nieuwe verbond gaat trouwens natuurlijk ook het volgende schriftgedeelte, waar staat vanaf vers 18 van Matthäus 9, als hij deze dingen tot hen sprak, ziet een overste kwam en aanbad hem, zeggende, mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen en ziet een vrouw die 12 jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoom van zijn kleed aan. Want ze zeide in zichzelf, indien ik alleenlijk zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en haar ziende, zeide, wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uren af. En als Jezus in het huis des oversten kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen, vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als nu de scharen uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand en het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit van door dat gehele land. En dat is het verhaal, zoals het hier in Matthäus vermeld staat. En het lijkt me zinnig om meteen de geschiedenis ook te lezen in een andere schriftplaats, om het even op te roepen. Namelijk ook in Markus 5. En daar staat het veel uitgebreider namelijk. Markus 5. Vanaf vers 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En ziet, er kwam een overste der synagoge met name Jairus en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare eraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdrinkt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der synagogen zeggende, uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagogen, vrees niet, geloof alleenlijk. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus, en kwam in het huis des oversten der synagogen en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden, En ingegaan zijnde zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerd en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar: Talita kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud, en zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten, en zeide dat men haar zou te eten geven. Tot zover. Dat staat er nog een keer in Lucas 8, maar dat laat ik maar even voor het gemak buiten beschouwing, want het staat zo uitgebreid genoeg, en we hebben de geschiedenis ook uitgebreid genoeg gelezen. Een zeer interessante geschiedenis, mag ik wel zeggen. Voor mij heeft het helemaal bepaalde waarde, omdat dit het eerste teken is, het eerste wonder is wat de Heer deed, waarvan ik ooit een typologische betekenis hoorde. Dat was via Klaas Roosendaal, maar dat mag ik geloof ik in het publiek niet zeggen. Maar dat was zo, hè. Want die had daar een verhaal bij over wat daar de betekenis van was. Sprak mij in de tijd zeer aan. Ik heb meteen gedacht, als hier een verhaal bij hoort, en als het een typologische, een profetische betekenis heeft dus, dan moet dat het geval zijn met alle tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. En zo is het natuurlijk ook, al moet ik er meteen bij zeggen, nou we toch even onder elkaar zijn, dat ik nog nooit in welk boek dan ook ooit een verklaring op deze wijze van één van die tekenen ook maar gelezen heb. Nog nooit, men weet het niet namelijk. Het is volstrekt onbekend. Typologie zoekt men, als men het al zoekt en zien wil, in het Oude Testament, in Oud-Testamentische geschiedenissen, maar Nieuw-Testamentische geschiedenissen. Ik heb er nog nooit wat van gelezen, wel eens wat van gehoord, maar dat kwam dan bij mij uit de familie, zal ik dan maar zeggen. Dus van heel dichtbij. Maar echt systematisch, in de zin van dat al die tekenen inderdaad de profetische betekenis hebben, heb ik er nog nooit over horen spreken. Waar wel over gesproken wordt, is dat de Heer zich ontfermt over zondaren, over lammen, blinden, kreupelen, zodat u pech hebt als u geen zondaar bent, en zeker als u niet lam, blind of kreupel bent, enzovoorts. Maar aan de andere kant leren wij tegelijkertijd dat gewoonlijk zieken in onze dagen dan toch niet op een dergelijke wijze genezen worden, zodat de vraag is wat je er dan aan hebt, hè, wat er van die geschiedenissen overblijft. Verder kun je natuurlijk van al die tekenen zeggen dat ze zijn gedaan opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, en opdat wij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam, met de uitspraak uit het Johannes-evangelie. Zo is het natuurlijk ook. De tekenen bevestigen de goddelijke zending van de Heer Jezus in het algemeen, maar in het bijzonder bevestigen zij dat hij de Messias was, zo is het nou eenmaal. Maar de profetische betekenis of typologische betekenis van deze geschiedenissen is werkelijk volstrekt onbekend. Dat ooit iemand, Roosendaal was het dus, ik zal de naam er nog een keer zeggen, dat is toch al bijna 40 jaar geleden, maar goed, dat die man is overleden bedoel ik. Dus laat maar zitten. Maar dat ooit iemand hier in een teken herkent, een profetische waarheid herkent, dat ligt trouwens voor de hand, omdat we hier te maken krijgen met twee aparte geschiedenissen, feitelijk, die ogenschijnlijk zelfs niks met elkaar van doen hebben, maar geschiedenissen die in elkaar gevlochten worden. Dat is tamelijk ingewikkeld, denk ik altijd, zeker voor ons moderne mensen, want het is wat eenvoudiger om ze apart los van elkaar te vertellen. Dat kan toch ook, hè? Je kunt eerst het ene verhaal vertellen en dan het andere, en dat is heel wat eenvoudiger. Maar dat gebeurt niet, ze worden inderdaad verteld in de volgorde waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. Dat wil niet zeggen dat het gebruikelijk is, integendeel, het is zelfs ongebruikelijk, maar hier gebeurt het. Uiteraard omdat deze twee tekenen van alles met elkaar te maken hebben, en men zou ze dus ook niet los van elkaar moeten verklaren. En dat het zo'n profetische betekenis moet hebben, dat lijkt me duidelijk. Want wat voor zin heeft het om de geschiedenissen van deze twee verschillende vrouwen zo dooreen te vlechten, ook al is het historisch dan zo gebeurd, maar wat voor zin heeft het om ze dooreen te vlechten als toch alleen maar de bedoeling is aan te geven dat Jezus is de Christus en opdat wij zouden het leven hebben in zijn naam, door geloof in hem. Ja, dan kan je het net zo goed los van elkaar vertellen. Maar dat gebeurt niet. Waar we mee te maken hebben is namelijk in de eerste plaats met de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, dat genezen zal worden helemaal aan het eind van het verhaal. Maar de gedachte is dat de geschiedenis van het dochtertje van Jairus onderbroken wordt voor de geschiedenis van deze bloedvloeiende vrouw die eerst genezen was. En daarmee is een structuur gegeven die wij geacht worden zo zonder meer te herkennen. Het moet namelijk op een of andere wijze een uitbeelding zijn van onze tegenwoordige bedeling. Dat kan namelijk niet missen, omdat onze bedeling als zodanig nou eenmaal beschouwd moet worden, kan worden, maar in ieder geval ook moet worden, als een soort van onderbreking in de heilsgeschiedenis. Begrijp je me goed? Ik zeg er meteen bij dat het niet de enige manier is om over onze tegenwoordige tijd te spreken, maar het is wel een van de manieren en ook zeer zeker een belangwekkende. De gedachte namelijk dat God bezig was een werk te doen door de Heer Jezus Christus in het bijzonder, maar dat dat werk op een of andere wijze werd afgebroken om in de toekomst alsnog te worden voortgezet. En dat is een bekend gegeven, neem ik aan, onder velen overigens. Nee, blijven er altijd veel te weinig. Maar onder velen is dat een bekende gedachte. En die structuur van dat afgebroken werk wat in de toekomst alsnog zal worden voltooid en voortgezet, die structuur vinden we hierin ook. Want die geschiedenis van de dochtertje van Jairus wordt inderdaad afgebroken. En in die tussentijd gebeurt wat anders, wordt namelijk deze bloedvloeiende vrouw genezen. En daarna gaat het verhaal van de dochtertje van Jairus gewoon verder. Dat is het hele idee. En daar zou je dus inderdaad, zoals Roosendaal inderdaad, met groot gemak onze tegenwoordige bedeling in herkennen. En de man zei ook dus gewoon, deze vrouw die genezen wordt is gewoon een type van de gemeente. En als die vrouw een type is van de gemeente, dan zal de dochtertje van Jairus dus een beeld zijn van Israël. Want het werk van God in verband met Israël werd inderdaad ooit afgebroken en zal in de toekomst alsnog worden voortgezet. En voor degene die nu al zegt, ik geloof niet dat je dat haar uit mag concluderen uit zo'n geschiedenis, dan zeg ik meteen, wat moet je er nou anders uit concluderen? Wat moet je er nou anders mee? En dergelijke structuren komen trouwens vaker voor in het Oude Testament al. Dat is voor degene die menen dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt. Want dan krijgen we weer het verhaal. Even kijken, mijn zuster de Kulver zit. Oh ja. Krijgen we weer het verhaal van die, hoe was het ook weer? Een dwarsligging. Een dwarsligging. Ja, die heeft er verstand van. Dus ja. En van die dwarsligging weet u wel. Van die zonen van Juda, of waren het zijn kleinzonen, wil ik afwezen. Maar goed. Maar die zonen die geboren zouden worden, en toen, hoe was het ook weer? Toen kwam eerst het handje van Zera, dat verdween vervolgens weer. Toen werd Peres geboren, en toen alsnog Zera. En dat is hetzelfde verhaal. De geboorte van Zera begon, maar die geschiedenis werd afgebroken. In plaats daarvan werd Peres geboren. En zijn naam zegt het dus al, de bres, de breuk. Namelijk, daarom heet hij ook zo, Peres, de breuk. En toen werd alsnog Zera geboren. En wat het betekent, is duidelijk genoeg. De geboorte van Zera zou een beeld zijn van de geboorte, eigenlijk wedergeboorte dus, maar van de wedergeboorte dan van Israël, het herstel van Israël, zal ik maar zeggen, de komst van het koninkrijk eigenlijk, want Zera heeft nog iets met een kroon te maken ook nog, al ga ik dat nou niet uitleggen, maar het is zo. Maar de koninkrijk kwam niet, Zera werd ook niet geboren, in plaats daarvan kwam er een breuk, ofwel Peres, een onderbreking. En waar Peres dan verder de uitdrukking van is, staat er niet bij. De breuk, de onderbreking, dat is maar waar het om gaat. En zo is de gemeente inderdaad, of de roeping van de gemeente, een onderbreking eigenlijk, niet zozeer in het heilsplan, al zijn we geneigd zo te zeggen, maar het is wel een onderbreking in Gods werk aan Israël als zodanig. Want dat is het wel zeker. En nadat dat werk voltooid is, zullen inderdaad de reten vertuind worden, want de talen Kanaan spreek ik ook, hè. Zullen de reten vertuind worden, wordt gelezen? Nee? Maar toch gelezen hebben. Maar goed, maar zullen de breuken geheeld worden, zal ik maar zeggen. De breuk geheeld worden. Dat wat verbroken is, zou trouwens weer opgebouwd worden enzovoorts. En dan gaat de geschiedenis alsnog verder met Israël en uiteindelijk het aanbreken van het koninkrijk van de zoon van David op aarde en in de eerste plaats in Israël. Dat is de gedachte. En dat is ongetwijfeld een werk wat aan de orde was in de dagen waarover Matthäus schrijft. Zo zonder meer. Maar het neemt niet weg dat in ieder geval bij de Heer zelf bekend was dat het zo niet zou gaan. Dat dat werk inderdaad afgebroken zou worden enzovoort. Terwille van wat anders. Maar dat datzelfde werk in de toekomst alsnog zou vervuld worden. Leuk probleem, denk ik altijd, voor de verbondstheologie, hè. Om dat eens uit te zoeken, hoe dat zit met Peres en Zera, en hoe het zit met het dochtertje van je Iris en de bloedvloeiende vrouw, om er maar eens wat te noemen. Er zijn meer van die geschiedenissen, maar die zijn wat minder bekend. Kom je nooit onderuit, een afgebroken zaak. Het is dezelfde breuk als de breuk tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Waarbij zelfs dus eigenlijk de tijdrekening, de klok dus als het ware, werd stilgezet. Natuurlijk is dat niet zo, klokken lopen door. En als ze niet doorlopen, geven ze de tijd niet aan. Althans niet de absolute tijd. En als klokken stilgezet worden en daarna weer gestart, geven ze niet de absolute tijd aan, maar wel het verloop van bepaalde periodes, uiteraard. Hè? En zo hoort het ook. En zo gebeurde met Israël ook. Vandaar dat wij geneigd zijn te zeggen, de klok van Israël werd ooit stilgezet aan het eind van de 69ste week van Daniel. En dan zal in de toekomst pas weer gaan lopen, wanneer namelijk de 70ste week van Daniel zal beginnen. Als gevolg daarvan. Maar dat is natuurlijk na de opname van de gemeente. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat er maar om dat deze geschiedenis zo herkenbaar is, doordat inderdaad een afgebroken zaak alsnog later wordt voltooid. Precies zoals de apostel schrijft in Romeinen 9 is het, geloof ik nog. Romeinen 9 tot en met 11, daar spreekt de apostel Paulus immers over deze dingen, over de relatie tussen Israël en de gemeente. Waar in vers 28 van Romeinen 9 gezegd wordt over de Heer, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Een zaak die eerst is afgesneden dus, zal in de toekomst alsnog voltooid worden. Dat is de gedachte. Maar niettemin is er sprake van een onderbreking. Ik kan het vers natuurlijk moeilijk nou uitleggen, want dan moet ik het verband laten zien waarin het staat. En dat is nou even niet aan de orde. Maar het is het vaste beginsel dat weliswaar God zich, laat ik dan de woorden van Handelingen 10 gebruiken, dat God zich weliswaar eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. En, maar daarna zal hij wel degelijk de vervallen hut van David weder oprichten en dat wat daarvan verbroken is, zou hij herstellen enzovoorts. Dat is ook een aardige uitspraak voor de verbondstheologie, denk ik altijd, hè? En waar men het verschil niet kent tussen Israël en de gemeente, daar zit men met het probleem van dit vers. Wat zou God eerst doen en wat doet hij dan daarna? En wat is het verschil? Hij zou eerst een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Dat is trouwens ook een leuke uitspraak voor degene die menen dat Jacobus helemaal over de gemeente niks wist. Het is die Jacobus die hier zegt in Handelingen 15, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten en dus om het koninkrijk van David te herstellen. Nou, lijkt me een duidelijke zaak, hè? Verschil dus. En voor degene die liever de overeenkomst zien, wel, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna zal hij wederkeren, zal hij opnieuw een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. Maar het eerste volk is de gemeente, de tweede is Israël. En als dus in het Oude Testament staat dat God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, dan weet je nooit of het over Israël gaat of over de gemeente. En in de praktijk gaat het dan dus over allebei. En niet over de een, niet over de kerk, zoals de verbondstheologie denkt, Niet slechts over Israël, omdat de gemeente er niets van doen mee heeft, zoals ultradispensationalisten denken. Maar inderdaad, allebei. En we zouden dat natuurlijk goed in het oog moeten houden. Nou, het lijkt me wel voldoende om na deze inleiding dan inderdaad ons te vervoegen bij Matteüs 9. Als hij deze dingen tot hen sprak, Matteüs 9 vers 18. Als hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad hem. Als je hetzelfde in Marcus leest, dan staat er dus eerst uitgebreid bij dat het was bij de zee. Hij was overgevaren naar de andere oever. Jezus was wederom in het schip overgevaren, was aan de andere zijde. En hij vergaderde daar een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En u weet langzamerhand hoe dat zit als over de zee gevaren wordt en als dingen aan de zee gebeuren. Dan heeft het van doen met inderdaad gemeentelijke waarheid. Hoe zaligheid namelijk naar de heidenen zou gaan. Aan de uitersten der aarde, namelijk aan de eilanden, of kustlanden eigenlijk, maar eilanden der zee, of hoe het in het Oude Testament dan maar al genoemd mag worden. Daar worden dus uitdrukkelijk mee in verband gebracht. Hier in Matteüs wordt dat verder buiten beschouwing gelaten, maar er wordt in Matteüs gezegd, ziet, een overste kwam en aanbad hem. Dat is uiteraard een overste der Joden. En in Marcus staat er uitdrukkelijk zelfs nog bij een overste der synagoge, zodat de man inderdaad letterlijk, maar ook overdrachtelijk, het Joodse volk vertegenwoordigt. Letterlijk was dat natuurlijk ook zo, als overste der synagoge. Maar overdrachtelijk is dat uiteraard ook zo. Hij vertegenwoordigt het Joodse volk. Hij heet zelfs Jairus, dat vind ik ook altijd aardig, want Jairus heeft dezelfde oorsprong als de Hebreeuwse naam Aaron. Het heeft namelijk met licht te maken. Als je dus vertaalt, Jairus, moet je eerst terug naar het Hebreeuws en het dan alsnog vertalen, want dat is niet meer helemaal zo makkelijk. Maar het heeft met licht te maken. Dan vertaal je iets met als Jehovah is licht of zo. Hè? Maar dat ier wat erin zit, dat is hetzelfde als het oor of aar uit Aaron. U weet wel, Aaron. Hè? Nee, zo sprak Mozes het uit. Laat me zitten. Die had toch een spraakgebrek, of niet? Even langs de microfoon. Die had toch een spraakgebrek. Engelsen spreken gewoon over Aaron. En wij zijn wat orthodoxer. Wij praten over Aaron. Aaron. Maar goed. Dat zijn twee klinkers achter elkaar, is dan het idee. Maar goed, het is lang oor. Licht namelijk. Heeft met het licht te maken. Jehovah is licht. Maar dat de naam Jairus als overste van de synagoge verband had met Aaron, de overste van heel het oude verbond. Eigenlijk, de hoge priester en dus middelaar van het oude verbond. Want daar komt het dan in de praktijk op neer. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Want Jairus is natuurlijk gewoon een uitbeelding van het oude verbond en ook van het priesterschap van het oude verbond en daarmee in het algemeen van Israël onder het oude verbond. Maar wat komt daaruit voort? Eén dochtertje. Dat had de dochter Sions moeten zijn dus, met de term uit het Oude Testament. Want Sion is de nogal wat plechtige en ook wat hoge naam voor Israël. Sion betekent zoveel als een opgericht teken of zoiets. En dat is Israël ook, in de hele geschiedenis, een opgericht teken, een soort monument, een soort verwijzing naar of herinnering aan Gods werk. En Sion is dus een term die van Gods wegen gebruikt wordt voor Israël, maar het Oude Testament, sprekend over de toekomst van Israël en de oprichting van het Messiaanse Rijk over Israël, spreekt dan dikwijls over niet alleen Sion als aanduiding van Israël, maar in het bijzonder over de dochter Sions. En als aangekondigd wordt dat het heil zou komen, Jesaja 62, maar daar waren we vorige keer aan het eind van de avond. Jesaja 62 bijvoorbeeld, Zacharia 9, zegt tot de dochter van Sion, enzovoorts. Zie uw koning komt, en dan nog het een en ander. Of zie uw heil komt, en dan natuurlijk nog het een en ander. Maar dat doet er nou niet toe, maar het gaat over die dochter Sions. Een term die veel voorkomt in de profetieën en uiteraard ook in de psalmen. Maar die dochter van Sion, die dochter van Israël, is uiteraard de volgende of zelfs laatste generatie uit Israël. De dochter is immers de volgende generatie. De erfgenaam, Nou, erfgename dan. Vooruit. Maar het is een term die Israël aanduidt als vrouw, vanzelfsprekend. Maar die tegelijkertijd aangeeft dat het gaat om de late generatie van Israël. De laatste wellicht, of die van de laatste dagen, of wat voor termen daar nog maar meer voor zijn in de Bijbel. En dus heet het dan de dochter. De dochter Sions. Zij zou ongetwijfeld de bruid moeten zijn. De term ontleen ik dus even aan Jesaja 62 voor het gemak. Maar daar gaat het over die bruiden. Daarom waren we de vorige keer daar even in dat hoofdstuk. Hè? De bruid. De jonge dochter. Hij moet maar eten mag. De dochter van Sion. Maar die dochter wordt hier voorgesteld, die late generaties van Israël, zal ik maar zeggen, wordt hier voorgesteld als de dochter van Jairus. De dochter, namelijk Israël zoals het voort zou komen uit het oude verbond. En het punt is, daar kwam weliswaar die laatste generatie uit voort, maar het werd nooit wat het wezen moest, want het ging inderdaad met die dochter fout. Zoals beschreven. Hier in Matthäus wordt het verhaal in de verkorte versie verteld. Er staat er meteen dat de overste zegt, mijn dochter is nu terstond, dat wil zeggen nu op dit moment, mijn dochter is gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. De dochter is inderdaad overleden. In Marcus gaat het verhaal wat langzamer. Eerst is ze nog niet overleden, of het is niet helemaal zeker. Maar daarna komt men wel vertellen dat ze inderdaad overleden is. Maakt weinig uit. Zij was dus inderdaad gestorven. Daar gaat het om. En dat is interessant, want ik weet niet of het hierbij staat. Nee, hier staat het er niet bij in Matthäus. Daarom heb ik ook Marcus meegelezen. In Marcus wordt namelijk wel degelijk verteld dat de dochter 12 jaar oud was. Nou ja, toen ze genezen werd. Maar het zal geen jaar gescheeld hebben, neem ik maar aan. Niet waar? Dus ze was inderdaad 12 jaar oud en zij stierf. Hier in Matthäus lees je wel over 12 jaar. Dat moeten dan dezelfde 12 jaren geweest zijn. Want er wordt vanaf hetzelfde moment teruggekeken. Terstond is het dochtertje gestorven en zij was 12 jaar oud. En ziet een vrouw die 12 jaren het bloed vloeien gehad had. Komende tot hem van achteren raakte de zoon van zijn kleed aan. En dat is een parallel die ons natuurlijk op geen enkele wijze kan ontgaan. Ik weet wel dat die parallel dan in Matthäus zelf niet getrokken wordt, maar dan toch in Marcus in ieder geval wel. Dus Matthäus is trouwens ook voldoende, want waar het om gaat is, als ik het verhaal heel snel vertel, voor het gemak, dan is het verhaal dit, dat op het moment dat de dochtertje van Jairus vruchtbaar moest worden, geslachtsrijp, of hoe heet dat, hè? 12 jaar, na 12 jaar, in het 13e jaar dus, want daar is ze dan in, hè. Dus na 12 jaar zou zij geslachtsrijp moeten worden. Dat wil zeggen, ze zou vruchtbaar moeten worden. Leven moeten kunnen voortbrengen. Dat is de gedachte. Bovendien zelfs de man moeten kunnen ontvangen. Ik zeg niet dat het moet, maar moeten kunnen. Want anders krijg ik daar weer problemen over. Ja, je weet maar nooit, hè. Ik heb gehoord dat mensen niet meer naar me willen luisteren, omdat ik het een keer had over het rode stoplicht, als voorbeeld van de wet. Dus je weet maar nooit waar mensen al niet over kunnen struikelen, niet waar? Goed, dus je kunt nu nog weglopen. Maar de dochtertje van Jairus zou hier vruchtbaar moeten worden. En waar zij vruchtbaar moest worden, gebeurde dat niet. In plaats daarvan werd deze andere vrouw na 12 jaar vruchtbaar. Want dat is het verhaal. Zo expliciet staat het er wel niet. Ik heb er ook heel veel boeken over moeten lezen voordat ik begreep wat over ging. En daarna heb ik het aan zuster de Kulf nagevraagd natuurlijk. Maar goed, dat is niet eerlijk. Hè? Mijn moeder was ook vroedvrouw, dus vooruit. Maar goed. Hè? Laat maar zitten. Nee, maar soms dringen die dingen gewoon niet tot je door. Dat zijn vaak van die zaken die dan op eufemistische wijze naar voren gebracht worden. Dat is nou eenmaal zo. Dat dringt dan gewoon niet helemaal door wat er aan de hand is. Maar er is meer aan de hand dan de twee dames die ziek zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Die allebei genezen worden. Maar als je het zo vertelt, blijft er van het verhaal dus helemaal niets over. gaat juist ook niet... Dat is leuk. Dat is de overeenkomst namelijk. Ze waren allebei ziek. Allebei onvruchtbaar. Wat heet, een stierf zelfs. Niet waar? Maar na 12 jaar werden ze allebei vruchtbaar. Dat is waar, als je het zo vertelt. Maar het verschil is natuurlijk... Het verschil tussen die twee. De een is gezond en onderweg naar... dat zij vruchtbaar zou worden. Terwijl al die tijd dat het met die ene goed gaat, zal ik maar zeggen... hoewel het nog niet voltooid is... maar al die tijd dat het dochtertje van je Iris opgroeit... je mag aannemen dus... vanaf de geboorte van het dochtertje van je Iris... is deze vrouw onvruchtbaar. Zolang dat meisje daar was, was het met die andere vrouw niet goed. Toch? En op het moment dat dat meisje vruchtbaar zou moeten worden, stierf zij, maar in plaats daarvan wordt deze bloedvloeiende vrouw vruchtbaar. Want zolang zij vloeit, is zij onvruchtbaar. Dat is het hele idee. In ieder geval het belangrijkste aspect ervan, uiteraard. Dat wil zeggen, van de een wordt overgegaan op de ander. Men verwacht het van de een en we komen bij de ander terecht. Op hetzelfde moment. Nu terstond is mijn dochtertje gestorven. En dan op hetzelfde moment komt die vrouw van achteren, raakt hem aan en wordt genezen. En dat is de essentie van het verhaal. Zolang de ene daar is en leeft... Zolang die ontwikkeling daar is, staat de ander inderdaad stil en is onvruchtbaar. Wat het uitdrukt, dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Want nou sta ik niet stil bij de genezing als zodanig. Nu sta ik zelfs stil bij de kwaal en hoe het daarmee zit. En dat moet duidelijk genoeg zijn waar het om gaat. Hè? Wat men verwacht namelijk is wedergeboorte, nieuw leven. Dat is de vervulling van de belofte aan Abraham eigenlijk. Die immers nieuw leven verwachtte en verwachtte dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En die geloofde dat God de doden roept uit de dood. Hè? En die dat wat niet is roept alsof het was. En zoals het maar staat allemaal... in Romeinen 4, als commentaar op het geloof van en op de belofte aan Abraham, enzovoort. Maar wat er gebeuren zou moeten, wat er gebeuren moest, was inderdaad dat leven zou worden voortgebracht. Dat meisje moest ontvankelijk worden, als het ware, voor leven, opdat het zou kunnen voortbrengen, maar dat gebeurt inderdaad niet, in plaats daarvan sterft het. En wat die andere vrouw betreft, daarvan staat, die had 12 jaren het bloedvloeien gehad. Je vraagt je af, wellicht, want je vraagt je soms een boel dingen af, niet waar? Je vraagt je af hoe het voorheen met haar geweest is. Nou, ik denk dat ze 24 jaar oud was. Heb je die? Dat is een leuke, hè? 24. Even een notitie maken, bijschrijven bij... Openbaring 4 was het geloof ik, hè? 24 oudste, als beeld van de gemeente. Is niet zo gek, hoor. 24 vanwege het dubbele deel. Toch? Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar normaal, na 12 jaar zou men vruchtbaar moeten worden. Deze worden na 2 x 12 jaar. Niet zo gek, hè? Maar goed, ik houd er dus inderdaad op... dat deze vrouw al die tijd onvruchtbaar was en nu genezen wordt... Let vooral op, in het geheim, niemand weet ervan. We kunnen niet eens navragen, want we weten ook niet hoe ze heten, waar ze woonden. Enzovoorts. Gebeurde in het geheim. Het is dat de Heer er wat van zei. En de omstanders, in ieder geval de discipelen, vonden het maar overdreven om er überhaupt woorden aan vuil te maken. Wie heeft mij aangeraakt? Hoezo? Maar het gebeurde wel. En waar het om gaat in de geschiedenis is natuurlijk duidelijk genoeg. Daar waar Israël vrucht zal dragen, het dochtertje van je Iris. Daar waar Israël vruchtbaar zou moeten worden, beter te zeggen natuurlijk. Daar waar het Joodse volk, overste van de synagogen, onder Joodse wetten ze. Waar het Joodse volk vrucht zou moeten dragen. Nou, wat zou daar moeten gebeuren? Wat zou er tot stand moeten komen? Uit het Joodse volk. Wat zou eruit geboren moeten worden? Ja, een bekeerd volk in ieder geval. Wellicht een bekeerd Israël, wellicht de gemeente, want dan kun je rustig zo zeggen, dat zou ook kunnen. Want wij kennen natuurlijk allemaal de Bijbelse gedachte dat op een of andere wijze de zaligheid uit de Joden is, in de dubbele betekenis. De ene betekenis namelijk van dat het van de Joden is weggenomen, maar in de meer voor de hand liggende betekenis, de zaligheid vindt zijn oorsprong in de Joden en is op grond van Want uit, betekent ook op grond van, hè, is op grond van de Joden. En zo zijn de schriftgedeelten genoeg die zeggen dat wij als gelovigen in onze dagen deel hebben gekregen aan dat wat aan Juda gegeven was. Waarna zelfs gezegd wordt dat wij pas echt Joden zijn, omdat we echt besneden zijn. Niet met de besnijdenis des vleeses, of hoe dat maar heten mag, maar met de besnijdenis des harten, want daar zou het om gaan. Maar voor zover uit Israël iets geboren is, is het tot op heden de gemeente. Maar en dat is, dat die gemeente is in Christus en dus uit Juda, dat valt niet te ontkennen, dat is ook zo. Maar we komen vanzelf bij het oude verhaal terecht dat het een beetje vreemd is om te zeggen dat wij delen hebben gekregen aan Juda, het Joodse volk, en de zegeningen van het Joodse volk, terwijl het Joodse volk zelf er helemaal geen deel aan heeft. Dat blijft dus een moeilijkheid. Het is niet onjuist, maar er zit een moeilijk verhaal aan vast. Het is eigenlijk een overstatement als je zegt, wij hebben deel gekregen aan de zegeningen die aan het Joodse volk beloofd zijn. Want het is terechtgekomen bij de Heer Jezus, de Jood, bij uitstek uiteraard, en aan hem hebben wij deel. Loop maar via één. Dat is een beetje overdreven om te zeggen, het gaat over de Joden of het Joodse volk. We hebben het maar over één. Maar heel de gedachte is juist dat waar het Joodse volk vrucht zou dragen, gebeurde dat inderdaad niet, bleek onvruchtbaar te zijn. Dat is volstrekt bijbels. Men struikelde over de steen. Of de wijngaard bracht niks op. Dat is een moeilijke, daar hebben we het nog over, staat ook in Matthäus. Namelijk, degene die de wijngaard bebouwden, zal ik maar zeggen, de landlieden leverden de vrucht niet in. Bij de heer van de wijngaard. En wat gebeurde er dus? Het Joodse volk struikelde, maar wat gebeurde er dus? Nou, het blijkt gewoon dat de gemeente voortkomt inderdaad niet zozeer uit het Joodse volk, maar uit het andere volk. Uit de andere vrouw. En dus uit deze bloedvloeiende vrouw, die dan, maar het staat er niet bij, want het is een van de best bewaarde geheimen van de Bijbel, denk ik altijd, maar die dus een beeld is van de 10 stammen van Israël. Dus de een staat voor de twee, die zouden voortbrengen, maar niet voortbrengen, maar niet deden. En de andere vrouw is een beeld van hoe in onze dagen de gemeente tot stand komt. Daar kan je nooit anders concluderen dan dat deze bloedvloeiende vrouw, deze zieke vrouw, deze onvruchtbare vrouw, minstens 24 jaar oud dus, theoretisch kan ze ouder zijn natuurlijk, hè, maar dat ze een beeld is van de 10 stammen van Israël, aan wie inderdaad een dubbel deel overigens beloofd was. En verder gaat het verhaal zelfs niet. Dat wil zeggen, ik praat nou over het ontstaan van de gemeente in onze dagen, maar dat deel van het verhaal wordt niet eens verteld. Er wordt niet gesproken over vrucht voortbrengen, er wordt gesproken over vrucht kunnen voortbrengen, vruchtbaar zijn als zodanig. Meer niet. Dus wat er verder gebeurd is, weet ik niet, maar als ik het verhaal moet afmaken, dat mag natuurlijk niet, maar als ik het verhaal moet afmaken, dan zeg ik, die vrouw is naar huis gegaan en heeft daarna de geboorte gegeven aan een flinke zoon. Vermoedelijk onder de naam Ephraim, maar daar wil ik aan wezen. Maar zoiets, dat is waar het uiteindelijk om gaat, vanzelfsprekend. Moet toch duidelijk zijn. De discussie over deze geschiedenis was ook altijd, was niet over de vraag of die vrouw op een of andere wijze wel een uitbeelding is van onze gemeente. Want als je één keer die structuur ziet van die onderbreking, dan moet dat een duidelijke zaak zijn natuurlijk. Maar het probleem is, als je zegt de vrouw is een beeld van de gemeente, dan wordt het wat ingewikkeld. Want dan is de vraag daarna, wie is zij dan voordat zij genezen werd? Want je kunt toch nooit zeggen dat de gemeente ziek is en onvruchtbaar. En dat God de gemeente genezen heeft. Dat kan niet. Dan zit je dus met de volgende vraag. Namelijk, wie is die vrouw nu voordat ze genezen wordt? En Roosendaal zei dan, ja, dat is een beeld van de heidenen. Want de zaligheid is van de Joden naar de heidenen gegaan. Het is een aardig verhaal, maar dan is de volgende vraag, wie is dan in vredesnaam die grote schare die toch een belangrijke rol speelt in het verhaal? En dan zit je weer voor het blok. Toch? Volgende vraag steeds. Maar je kunt alleen maar concluderen dat die menigte een beeld is van de heidense volkeren als zodanig. Dat de zieke vrouw inderdaad een beeld is van de 10 stammen van Israël. Waarna zij genezen wordt. En waarna wij besluiten dat de gemeente zelf in het verhaal dus helemaal niet een rol speelt. Die blijft geheim gewoon. Dat blijft gewoon verborgen. Want de als in het verhaal de gemeente zou moeten genoemd worden in volgens dezelfde typologische lijn, dan zou het inderdaad zo moeten zijn dat de vrouw vervolgens inderdaad zwanger is geworden en leven heeft gegeven aan een zoon. Dat zou dan de gemeente zijn. Maar zover gaat het verhaal niet. Meer is ook niet nodig trouwens. Het is sowieso wel duidelijk genoeg. Zodat bij nader inzien je wel kunt zeggen, de vrouw is een beeld van de gemeente. En oppervlakkig gezien heb ik er niet eens bezwaar tegen. Maar als men daarna dieper op ingaat, dan blijkt het dus niet te kloppen. En bij nader inzien, de gemeente komt zelfs in het verhaal niet voor. Het gaat niet over de gemeente, maar het gaat over Israël. 2 stammen aan de ene kant, het Joodse volk namelijk, en de 10 stammen aan de andere kant. En de gedachte is dat dus op het moment dat de 2 stammen onvruchtbaar worden, kortom, op het moment dat de 2 stammen, het Joodse volk, als volk dus, inderdaad geen deel krijgt aan de Messias en hem feitelijk afwijst, op het moment, op de tijd die er nou eenmaal voor stond, dat is een kwestie van tijd, hè, toch? Zei de Heer toch, moet je eens opletten, dat zei de Heer toch toen hij op de laatste dag van de 69 weken van Daniël, toen de klok dus werd stilgezet en de geschiedenis werd afgebroken, toen kwam hij op die ezel, weet u wel, uit Zacharië 9, zegt tot de dochter van Sion, zegt tot het dochtertje van Jairus, zie uw koning komt, arm, heiland, zie uw heil komt. Maar dat was Jesaja 62. En rijdende op een ezel, weer Zacharia 9. Toen de Heer dus op de laatste dag van de 69 weken van Daniël over die olijfberg kwam. En kwam aan de afgang des olijfbergs en Jeruzalem zag. Toen weende hij over de stad, omdat hij als het ware al in de toekomst keek en zag hoe de stad verwoest zou worden. En hij zei, och of gij ook nog in deze dag bekend het wat tot uw vrede dient. Of gij ook nog in deze uw dag. Ook nog in deze uw dag. Die dag dus, hè. Er was iets mee. Laatste dag van de 69 weken van Daniël. 10 Nisan bovendien. Altijd een belangrijke dag geweest in de Bijbelsgeschiedenis. Enzovoorts. Maar of gij nog in deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient. Uw vrede, het nieuwe verbond. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En het gedeelte eindigt met te zeggen, met de woorden van de Heer, omdat gij de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. Nog een keer, deze dag, de datum. Maar ja, er waren toen natuurlijk ook mensen die zeiden, dat kan je niet uitrekenen wanneer de Messias komt. Dat duurt nou al zo lang, sinds Abraham 2000 jaar ongeveer. Dus dat kan je niet weten. Bovendien, er staat toch in de Bijbel, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. In de wet, in Deuteronomium. Toch? Mooi verhaal, hè? Ja. Maar de Heer zei, omdat gij de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt, ook nog in deze uw dag. Wat voor dag was het? Dat is dan de vraag. Daar werd dus inderdaad de geschiedenis afgebroken. En zegt, het is verborgen voor je ogen. En wij kondigden aan inderdaad dat er vele dagen over hen zouden voorbijgaan. Zonder dat hij overigens zegt, zonder overigens te zeggen dat de profetieën aan Israël van Jeruzalem niet vervuld zouden worden. En als hij dat er niet bij zegt, en bij die gelegenheid er niet bij zegt, dan kan je het er helemaal nooit meer bij zeggen. Want als er ooit een aanleiding was om te zeggen, het zij u dan bekend dat de gemeente of dat de kerk in de plaats van Israël gesteld zou worden of iets dergelijks, dan was het die gelegenheid natuurlijk. Maar het werd niet gedaan. Integendeel, betekent dus dat de geschiedenis van Israël weliswaar vervuld zal worden, van de Joden, dat Joodse volk dan, in de toekomst en in de verre toekomst, maar de geschiedenis van het volk als zodanig werd als het ware afgebroken. En wat er zou gebeuren, is inderdaad gebeurd, namelijk de verwoesting van Jeruzalem in de tijd. Los van dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Maar in de tijd is het ook inderdaad gebeurd. Zo, om zo te zeggen, het dochtertje van Jeïrus is ook inderdaad gestorven. Maar tezelfde tijd, in het geheim, terwijl niemand er iets van merkte, terwijl het volledig aan de twaalven, aan de discipelen voorbij ging, hadden er geen weet van. Ze hadden er in ieder geval niks mee van doen. Werd daar die vrouw genezen. En dan nog op haar eigen initiatief. Toch? Want had niemand iets tot haar gezegd, ze zeiden in zichzelf: indien ik alleen de zoom van zijn kleed, of indien ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. Dus het gebeurde volstrekt in het verborgene. En dat het daar wat mee te maken heeft, lijkt me ook een duidelijke zaak. Want de bedoeling was ook inderdaad niet dat er over gesproken zou worden. Stond dat trouwens niet bij in Marcus? Of vergis ik mij? Even kijken. Ja, dat is aan het eind van de geschiedenis van het dochtertje van Jeïrus, hè? Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel speciaal in verband met die vrouw. Maar dat zie ik ook zo gauw niet staan. Nee, het gebeurde ook inderdaad in het verborgene. Dat in elk geval. Maar goed. Het lijkt me een duidelijke zaak hoe het de beschrijving is van waar wij ons anderhalf jaar geleden op deze plaats, nou ja, in Zwolle dan, uitgebreid mee hebben bezig gehouden. Hoe namelijk buiten de twaalven om, ook volstrekt buiten de twaalf discipelen om, en zelfs buiten de officiële Bijbelse geschiedenis om, het evangelie terechtkwam inderdaad ergens anders. En terechtkwam bij, dat is één manier om het te zeggen, ik heb u toen verteld hoe het gebeurd is, dat inderdaad niet alleen het evangelie terechtkwam bij Efraïm, maar hoe zelfs Efraïm erom vroeg. Dat wil zeggen, hoe vanuit Efraïm, Brittannië dus, inderdaad een gezantschap gestuurd werd naar ene Jozef van Arimathea, om hem inderdaad te vragen om naar Brittannië te komen om daar het evangelie te brengen. Dat wil zeggen dat het initiatief inderdaad kwam vanuit het buitenland en dus vanuit of vanaf deze vrouw. Ook deze typen bevestigen deze geschiedenis. En als je zegt, ja, maar die geschiedenis lees ik niet in de Bijbel, dan zeg ik, nee, ik ook niet. Je hoeft het voor mij ook niet te geloven, hoor. Dan niet. Maar er zijn wel meer Bijbelse profetieën en ook typen die vervuld zijn geworden in geschiedenissen die in de Bijbel zelf niet staan. Waarom ook? En zeker als de Heer iets in het verborgene wil doen, dan zal hij dat niet in het openbaar moeten opschrijven, uiteraard. En zo is het ook gebeurd. Dat wil zeggen, hij deed het en mensen hebben het opgeschreven, alleen dan zeggen we, ja, dat is legende. Maar ja, dan is Karel de Vijfde ook legende, want die kennen we ook alleen uit de oude geschriften, zal ik maar zeggen. Toch, dat is toch zo? Dan heb ik het nog niet eens over Karel de Vierde. Ja. Of kennen jullie die niet? Je komt toch uit Kampen? Ja. Dan moet je dat toch weten. Of komen ze daar niet verder dan Karel I? Maar goed. Goed zo. Nou, dan kan die wel weer. Nee, maar zo is het ook inderdaad gebeurd, dat het evangelie buiten alles om, buiten de geschiedenis om, inderdaad terecht kwam bij dat andere volk, bij die andere vrouw enzovoort. En dus inderdaad ging naar 10 stammen van Israël. En als iemand een betere verklaring heeft van deze geschiedenis, hij mag het zeggen, hoor. Maar ik zou niet weten wat het anders ook maar zou kunnen betekenen. Niet het geringste idee zelfs maar. Integendeel, ik ben er stellig van overtuigd dat dat de betekenis is. Die Aaron, Jairus heet hij. Die Aaron, Jairus, dat wil zeggen, de vertegenwoordiger van het priesterschap van het oude verbond, die komt inderdaad tot de Heer en vraagt, Kom toch, zei Sterf, u kunt haar genezen. Zo is het natuurlijk ook. Ook op grond van het oude verbond, op grond van de wet als zodanig. En zeker op grond van de tempeldienst en priesterdienst moet men aannemen dat inderdaad de Messias in staat zou zijn om dit soort dingen te doen. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. Hij zou het namelijk doen, hij had het ook beloofd. Niettemin, het gebeurde niet. En als u me vraagt, wat heeft het dochtertje van je Iris dan verkeerd gedaan, waardoor ze gestorven is, dan zeg ik, dat weet ik niet, staat er niet bij. Weet ik ook niet. Maakt ook niet uit. Ik ken trouwens een man, dat was een blind geborene. Over hem werd die vraag gesteld, wat heeft hij gedaan dat hij blind geboren is? Toen zei de heer, nou, dat speelt helemaal geen rol. Het gaat erom dat in hem de werken gods geopenbaard zouden worden. En waar die blind geboren een beeld van is. Nee, of het nou gaat om een bloedvloeiende vrouw of om een blinde man, in beide gevallen gaat het om precies hetzelfde. Want bij de een is geen sprake van leven, dat wil zeggen, de vrouw kan geen leven voortbrengen. Integendeel, ze raakt het zelfs kwijt. Als u dat zo snel kunt volgen. Niet dan, het loopt er gewoon uit om zo te zeggen. Ja, hoe zeg je zoiets nou netter, hè? Ik weet het niet, zuster. Nee, ik weet het echt niet. Het loopt er gewoon uit. In plaats van dat nieuw leven wordt voortgebracht, zal ik maar zeggen, dat is de gedachte. Maar een ander woord voor leven is bijvoorbeeld licht. En zo kom je terecht bij de blind geboren, de man die het licht in de ogen niet heeft. Die in duisternis wandelt. Ja, ik heb altijd kortsluiting. Stop ik maar even van. Nou goed. De man die in duisternis wandelt, kom ik een zijweg voorbij, dus dan moet ik even aarzelen. Nou, die zijweg is, die blindgeborene wandelt in duisternis, maar een volk wat in duisternis wandelt, dan zou het licht opgaan. En waar zou dat volk wonen wat in duisternis wandelt en zou licht opgaan? Want ik kan het wel snel, hoor. Hè? Er staat in Jesaja 9, die wonen in Gallië der heidenen. Niet te verwarren met Galilea der Joden en Gallië der Heidenen. Toch? Er staat daar ook allemaal, hoor. Alleen, wij lezen eroverheen, gewend als wij zijn, om er helemaal niet bij na te denken, omdat het schriftplaatsen zijn die nou eenmaal voorgelezen moeten worden ter gelegenheid van kerst. Hè? Maar je hebt dan wel wat anders aan je hoofd dan exegese. Niet waar? Je leest het dus overheen, maar het staat er wel allemaal, hè. Dat volk wat in duisternis wandelt, zou licht ontvangen. En licht is leven. Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Christus zal u leven geven, namelijk. Dat is ook Jesaja, trouwens. Jesaja 60, maar tot mijn grote genoegen is het ook Efeze 5. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in de profeten? Maar goed, hè? Net zo goed als licht. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, of je nou een blind geboren hebt of een bloedvloeiende vrouw, het is allebei hetzelfde. Het is geen leven namelijk, is het idee. Maar ze worden beide genezen, ontvangen leven, inderdaad. Trouwens, bij die blind geborene vind je hetzelfde verhaal er ook. Want tegenover die blindgeborene in Johannes 9 staan de fariseeën met wie hij helaas in discussie gedwongen wordt. Herinnert u zich dat? Uitgebreid het hoofdstuk, uitgebreide discussie. Waarbij aan het slot van de discussie de blindgeborene die genezen is vaststelt dat hij weliswaar blind was, maar ziende is geworden, maar dat zij, fariseeën, kennelijk nog steeds blind zijn. Dat is briljant, dat is niet alleen licht, dat is zelfs een briljante gedachte. Zo dom was hij dus bepaald niet, maar dat vermoeden we hadden wel. Dan heb je ook die verwisseling dus. De fariseeën werden geacht leidslieden der blinden te zijn, de wet, hè? Leidslieden der blinden, Romeinen 1. Maar in werkelijkheid zegt die blinde die genezen was, jullie zijn blind. Je kunt me niet eens antwoord geven op de meest eenvoudige vragen. Er is maar één ding weet ik. Ik was blind en ik ben nu ziende. Dat is maar waar het om gaat. Maar het is hetzelfde verhaal. De fariseeën enzovoorts als beeld van het Joodse volk. De blindgeborene die ineens leidsman der blinden geworden is, kennelijk in dat verhaal een beeld van een gemeente die ontstaat uit het stammen van Israël. Dat is het verhaal, hè? Lijkt me duidelijk. Maar hier vind je dezelfde tegenstelling. Het is trouwens ook de tegenstelling tussen de verloren zoon en de... Heet dat behouden zoon? Dat kan ik niet uit mijn mond krijgen. Hè? Maar goed, de verloren zoon en zijn broer. Je weet toch, die ene die nooit weg was, die een beeld is van de schriftgeleerden en fariseeën, en die jaloers zijn op hun broer, die weg was, maar teruggekeerd is. Die als zoon is weggegaan en die terugkwam in hoedanigheid van dienstknecht, maar die door de vader tevoren geordineerd was tot aanstelling als zonen. Ja, door welke wij roepen Abba Vader, maar hij riep het. Goeie, hè? Die twee zonen. Eén die nooit weg geweest was, het Joodse volk, en de ander die wel weg was, maar terugkeerde. En dan zegt men nog, de verloren stammen zijn nooit verloren geweest en zijn nooit weg geweest. Hè? Zo wordt erover geschreven, dikwijls. Om dit soort problematiek uit de wereld te werken. En bovendien om deze verborgen... dit verborgen werk gods zelfs helemaal uit de heilsgeschiedenis weg te redeneren. Maar ze zijn wel weg. Ze zijn alleen teruggekeerd in andere hoedanigheid. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed. Maar diezelfde tegenstelling vind je zo vaak. U weet wel eens ook die tegenstelling van die twee broers. Vader zei tot beide zonen, werkt in mijn wijngaard. De een zei ja, pa, en hij deed het niet. De ander zei nee, pa, en hij deed het wel. En die zei ja, pa, en deed het niet. Het is uiteraard het Joodse volk. En die zei nee, pa, en het uiteindelijk wel deed, is de verloren zoon uiteraard. Die stammen van Israël dus. Hè. Simpele zaak. En zo hebben we er natuurlijk nog een paar. Hè. Goed. Nou, terug naar deze geschiedenis. Meestal heb ik er denk ik wel van verteld langs de brand. Dochtertje zou gestorven zijn, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde, vers 19, volgde hem. En zijn discipelen volgden ook, uiteraard. En dan hebben zelfs de vertalers vermoedelijk vers 20 tot en met 22 tussen haakjes gezet. Zo van sla dat eerst maar over, want anders wordt het nodeloos ingewikkeld. Maar goed, ik heb geen bezwaar tegen de haakjes. Ze dan wat ertussen staat maar in vuurrood afdrukken of zo, weet je wel. Of blauw, dat zou nog leuker zijn eigenlijk. Toch? Maar goed, en ziet een vrouw. Wie dan ook maar, hè, vers 20. Een vrouw. Wij weten niet wie zij was. Wij weten niet hoe zij heet. Er speelde geen rol van betekenis. Hetzelfde verhaal als van de vrouw van Samaria, uiteraard. Waarvan we de naam ook niet kennen. Maar die staat inderdaad in precies dezelfde positie. De vrouw van Samaria. Niet die van Jeruzalem, van de twee stammen. Maar die van Samaria, die van de 10 stammen. Wij kennen de naam niet. Blijft verborgen. Wie is het? Identiteit in werkelijkheid onbekend. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Hebben ze zich ooit afgevraagd waar het Nederlandse volk vandaan komt? Voor zover zoiets als het Nederlandse volk bestaat. Ja? Waar komt het vandaan? Weten wij niet. Uit het oosten. En dan een beetje zuidoosten. Ja, ja, bij lopen is het land binnengekomen. Binnenkomen drijven. Zou best kunnen. Maar zoiets, hè. Maar van het oosten, min of meer. Nou, vanuit Medio, het is makkelijk genoeg. Precies daar waar de 10 stammen heen gegaan zijn. Alleen de wereld rekent daar niet mee en gelooft daar niet in, maar het is wel zo. Als je netjes op een kaartje kijkt waar de bevolking van West-Europa vandaan kwam, in de jaren, even zelfs, van de grote volksverhuizingen, kan geen twijfel leiden, komt allemaal daar vandaan. En als al die volkeren daar vandaan komen, moeten die volkeren toen ze daar waren zich wel bijzonder snel vermenigvuldigd hebben. Toch? Dat is ook precies wat gebeurd is. Kenmerkend trouwens altijd geweest voor Israël. Maar goed, dat doet nog weinig te zaken. Hè? Dat was in Egypte ook, dat is een knap rekensommetje hoor. Met 75 man naar 74, hoe was het, naar Egypte gaan. En 215 jaar later komen ze met 600.000 man eruit. En zeg niet dat het niet kan, want het kan. Ja, nee, ik weet wat ze zegt. Ik hoor ze wat zeggen en ik versta het niet, maar ik begrijp wat ze zegt. Ze had een goede vroeg trouwen. Ja. Toch? Dat staat er ook inderdaad, hè? Dat staat er ook inderdaad. Ja, wat zijn ze dan?
Arme vrouwen.
Oh, arme vrouwen. Nee, er staat, ze hadden een goede vroedvrouwen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik zo, dus ja, zeker wel. Er waren er trouwens maar twee, dat leek me erg weinig, overigens. Maar die zeiden, we hebben weinig te doen, want die vrouwen die hebben ons helemaal niet nodig. Zuster te kulgen. Dus dat, wees maar blij dat u dan niet in die dagen leefde. Was het toch de spoeling een beetje dum. Maar goed. Maar het kan dus zo snel vermenigvuldigen. Nou goed, ik ga het verder niet over hebben. Dat doet ook niet de zaken. Een vrouw die 12 jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot hem van achteren. Inderdaad. De heer was zelfs officieel onderweg naar het dochtertje van Jairus. Dat was dus voor... Dat was waar hij niet onderweg was immers. Maar deze vrouw haalt hem van achter als het ware in. Van een kant waarop je normaal iemand niet benadert, sowieso niet. En bovendien was het zelfs de bedoeling dat het helemaal in het geheim zou gebeuren. Onopgemerkt. Ook van haar kant, zal ik maar zeggen. Maar zij raakte de zoom zijn kleeds aan. Ik vind het altijd zo'n prachtige uitdrukking. Zij raakte de zoom zijn kleeds aan. Want de term zoom zijn kleeds... Of dergelijke. Die term, die vinden we in de Bijbel ook nog wel eens een keer, hè. Ik persoonlijk denk altijd... Ik zoek het nooit op, die geschiedenissen. Maar ik denk altijd aan David, die daar het een en ander van wist. En Samuel, die daar het een en ander van wist. Want beide deden in de praktijk hetzelfde op verschillende tijd. Namelijk, zij... bemachtigden de zoon van het kleed van Saul. En beide zeiden daarover, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Want de gedachte is dat het natuurlijk in de eerste plaats gaat om één koningsmantel. En in de tweede plaats, de mantel als uitbeelding van het koningschap en van het koninkrijk... waar die mantel dat is, is de zoon van het kleed inderdaad de uitdrukking van het koninkrijk zoals het op aarde zou komen. De zoon is de rand dat wat op de grond hangt of zoiets, hè? Precies, als het even kan. Maar de zoon zou worden weggenomen, de onderkant van het kleed. En dat betekent gewoon dat het aardse aspect van het koninkrijk in ieder geval zou worden weggenomen. En zo is het ook inderdaad gebeurd met de Heer Jezus... En met Israël als zodanig, daar kun je het ook van zeggen. Dat wil zeggen, er kwam al een koninkrijk, maar het reikte niet tot op de aarde. Niet verder dan dat. Bij Jesaja vind je zoiets trouwens ook. Die zegt, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon, Jesaja 6, en zijn zomen vervullende de tempel. Met andere woorden, het kleed, de koningsmantel... En kleed ze toch voor heerlijkheid en dus ook voor koningschap. Rijkt niet verder dan de tempel. Rijkt niet buiten de tempel. En aangezien de tempel nou eenmaal een beeld is van de gemeente. Toch? Nou, in het Nieuwe Testament vervolgens. Maar zelfs tot in Openbaring aan toe. Betekent het dus dat die heerlijkheid van Christus niet verder reikt tot in onze dagen. Dan de gemeente. Maar die zoon van de kleed drukt dus uit hoe ver het koninkrijk reikt. Hoe ver het komt. En wat er gebeurt in deze geschiedenis... is dat het koninkrijk van Christus, de macht van Christus... of zullen we wel zeggen kracht, dat is het woord dat hij zelf gebruikt... dat die kracht van Christus reikt in ieder geval tot aan deze vrouw. En hoe ze bij de gedachte gekomen is dat ze de zoon van zijn kleed zou moeten aanraken... om genezen te worden, weet ik niet. Maar het was wel zo. Ik weet niet of ze de gebruiksaanwijzing gelezen heeft, maar...
En de bundel
als je gelezen. De bundel. O raak in het geloof slechts zijn kleed aan. Hé, hey. Dat zijn andere zomen volgens mij. Ja, nee, dat lied kent u zeker niet. O raak in het geloof slechts zijn kleed aan. Bekeert u en gij zijt verlost. Waarmee je ziet dat de gedachte toch gewoon nog niet verder komt dan de Heer aanraken, tot hem gaan enzovoorts en dan behouden worden. En natuurlijk, dat zit erin. Maar uiteindelijk blijft het een betrekkelijk oppervlakkige toepassing dan natuurlijk. Hè. Want er steekt inderdaad veel meer achter. De zoon van zijn kleed aanraken wil zeggen dat men geconfronteerd wordt met contactrecht, met één woord, met zijn koninkrijk. Of je kunt van de andere kant zeggen, het koninkrijk zou reiken tot aan deze vrouw. En het koninkrijk, de kracht van Christus, reikte ook inderdaad tot aan deze vrouw. En overdrachtelijk tot aan de uitersten der aarde, want daar woonde die vrouw. Overdrachtelijk uiteraard. Aan de zee. Eilanden de zee, alle die daar verder zijn, of hoe het bij gelegenheid maar heet. En dat is inderdaad wat ze zei. Bij zichzelf. Dat hoorde dus ook niemand. Dan zie je hoe verborgen het is, hè. Van achteren, we weten niet hoe zij heet. En bij zichzelf zeiden zij, indien ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En dat is ook wat gebeurde. Jezus zich omkerende, zei, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uur af. En verder wordt er hier geen woord aan besteed. In Marcus uiteraard wel, want er ontstaat een discussie over wie heeft mij aangeraakt. Dus hebben we een spelletje gedaan met. Wie heeft mij aangeraakt? Wie kan dat geweest zijn? Nou, dat is de vraag. En dus de vraag die aan ons dus bij het lezen van de geschiedenis gesteld wordt. Wie is die vrouw? Waar komt zij vandaan? Wat stelt ze voor? En dat soort dingen meer. En de discipelen spotten ermee en zeggen, ja, al die mensen, het zal wel een gedrang geweest zijn. Maar het gaat juist om de bijzondere aanraking van deze vrouw. Zodat je maar inderdaad ziet dat deze menigte gewoon een beeld is van de volkeren. Maar er was onder de volkeren, dat ene volk zal ik dan maar zeggen, voorgestelde deze vrouw, wat hem in geloof aanraakte. En de rest raakte hem ook aan, maar was hij dat niet bewust, deed het er ook niet onder gebeuren. Gewoon, dat maakt verder niet uit. Heeft verder geen effect. En uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat het evangelie gepredikt is geworden, inderdaad over heel de wereld aan alle volken. Maar op de meeste volken, en dus ook op de meeste mensen, heeft het geen enkel effect gehad. En dat is in onze dagen nog zo. Er zijn plaatsen zat ter wereld waar je rustig het evangelie kunt gaan prediken. Daar trekt niemand zich wat van aan. Heeft totaal geen uitwerking. Heeft niemand enige interesse in. Er gebeurt niks. Maar de andere kant moet je net zo goed vaststellen dat evangelie in bepaalde volkeren gepredikt is, waar het een betrekkelijk universele uitwerking had. Dat wil zeggen, waar het een uitwerking had eigenlijk op het hele volk. Weet niet gezegd wil hebben dat al die mensen dan tot geloof kwamen. Maar waarop het een uitwerking had op het volk als zodanig. Is trouwens niks bijzonders. Als een meerderheid van een volk tot het christendom overgaat, bekeerd wordt. Of ik moet eigenlijk zeggen, als een meerderheid van het volk gelovig wordt. Want ik bedoel het echt op de goede manier. Dan zal dat ongetwijfeld een uitwerking hebben op het volk als zodanig. Dat kan er helemaal niet missen. En dat is ook wat gebeurd is. Vandaar dat wij onderscheid maken tussen heidense volkeren en christelijke volkeren. Wij zijn namelijk ook niet gewend om onszelf te beschouwen als heidenen. Velen hebben daar moeite mee, hè. Want heidenen zijn mensen die zich van God of gebod niks aantrekken en die hoeren en snoeren. Hebben ze nog meer uitdrukkingen? Er zijn nog meer uitdrukkingen. Zo heet dat. Nee, ik weet niet wat het is. Maar wij zijn geen heidenen, want wij zijn beschaafde mensen, is dan het idee. En dat is natuurlijk niet volstrekt bijbels, zo'n woordgebruik. Maar aan de andere kant is het wel begrijpelijk, omdat inderdaad de gedachte is dat het heidense verdween waar het volk christelijk werd. En waar dus inderdaad een verandering plaatsvond in de samenleving, in de cultuur moet ik eigenlijk zeggen. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En het is nog steeds zo dat waar gesproken wordt over beschaafde volkeren, voor zover die uitdrukking nog gebruikt mag worden, van Pronk, daar hebben we toch over volkeren die van oudsher min of meer christelijk zijn. Ik zeg niet gelovig, dat bedoel ik nou ook niet. Maar die christelijk zijn. Dat is nou eenmaal zo. En het opzienbarende daarvan is dus inderdaad dat bij bepaalde volkeren het evangelie ingang vindt en bij bepaalde volkeren niet. Het heeft met racisme niks te maken, maar het heeft wel te maken met onderscheid in volkeren als zodanig. Het heeft niks te maken met afkeuren of goedkeuren of dat soort dingen. Het is gewoon de vaststelling van een feit. Zo gaat het nou eenmaal. Zo is het ook gegaan. Dat zijn gewoon historische gegevens. En wat er gebeurd is, is gewoon dat deze vrouw, want daar komt het op neer, die heeft tot de Heer gegaan is, hem heeft aangeraakt en ter midden van al die andere mensen, zal ik maar zeggen, werd zij genezen. Die anderen hadden het net zo goed kunnen doen, maar het gebeurde niet. Merkwaardig genoeg. Nou, daar moeten we het eerst bij laten, want het is tijd voor de pauze. Wij proberen de draad weer op te nemen van deze merkwaardige geschiedenis. Ik merk dat er nog iemand is die er verstand van heeft. Die zei, je hebt nog één ding niet genoemd. En dat klopt. In verband met deze vrouw. Namelijk, zij was ook onrein, dus. Naar de Joodse wet. Net zo onrein, dus. Als de verloren zoon bij de varkens. Maar het heeft dezelfde betekenis. En net zo onrein natuurlijk gewoon als de heidenen als zodanig. Vanuit Joods standpunt. Inderdaad, dat zit er ook aan vast. En zij werd dus inderdaad gereinigd op meer dan één manier dan. Ik was even doorgebladerd naar Marcus, omdat daar de dingen uitgebreider vermeld worden. Waar stond in Marcus 5, vers 29 en terstond is de fontein haast bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Maar u merkt dat het ook gaat om verborgen dingen dus, hè? Ook niet uitwendig, ook niks aan te controleren. Gebeurt ook in het verborgen allemaal. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En dat is de vraag inderdaad naar de verborgenheden van het koninkrijk, om zo te zeggen. Er was kracht van hem uitgegaan. Natuurlijk, daar kun je bij afvragen of de Heer dat inderdaad voelt. En u kent de verhalen misschien van de magnetiseurs en dat soort lui. Die dan soms ook beweren dat als ze iemand genezen hebben, dan zijn ze zelf weer verzwakt enzovoort. Dat zal wel, maar of dat hier een rol speelt, ja, dat kan wel, maar ja. Laten we nou eerlijk zijn, die lui kunnen zelf ook niet verklaren hoe het komt dat ze misschien iemand genezen, stel dat het gebeurt. We weten ze ook niet hoe het komt, dus we kunnen er beter dan maar helemaal niet over praten. En in elk geval, het is de enige keer dat we iets lezen over dat kracht van de Heer Jezus uitging toen hij iemand genas. Zo is het toch? En dus dat zegt niet zoveel. Het wil zeker niet zeggen dat dat altijd zo was, of dat hij het altijd voelde, of iets dergelijks, of dat het vermoeiend voor hem was, of iets van die aard. Daar weten wij niks van, en daar zwijgen wij ook maar over. Maar de gedachte is gewoon, hier, dat de kracht die nodig was om haar te genezen, was de kracht van de Heer Jezus zelf. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar overdrachtelijk speelt het nog een veel belangrijke rol, omdat inderdaad onze positie van vandaag, onze positie als gemeente dus, inderdaad ontleend is aan de kracht van Christus. Ik verwijs in dat verband natuurlijk altijd naar de uitgebreide term in Efeze 1 is het nog, hè? U weet wel, de werking der sterkte zijner kracht. Nee, eigenlijk staat er dat wij zouden ontvangen de geest der openbaring en kennis van hem, opdat wij zouden weten welke zij deze kracht, de uitnemende grootte zijn de kracht, aan ons die geloven, de uitnemende grootheid zijner kracht, aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, enzovoorts. Waarbij heel de gedachte is dat die uitnemende kracht van Christus ook inderdaad in ons is en aan ons werkt. Kan trouwens niet anders, want als we zeggen dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, zeggen we ook gewoon dat wij hebben ontvangen de kracht van Christus. Kracht uit de hoge, heet het bij gelegenheid. Heilige Geest namelijk. Kracht uit de hoge, maar het is de geest van Christus en daarmee de kracht van Christus. En onze zaligheid als zodanig en al wat ermee samenhangt, ligt ook vast in deze kracht van Christus. We zeggen dan in zijn opstandingskracht en dan zeg ik ja, dat is waar. Maar er zijn andere manieren om hetzelfde te zeggen. Wij zijn ook zalig krachtens hem. Dat betekent hetzelfde natuurlijk. Maar het idee is dat wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, in de gelijkmaking zijn er opstanding enzovoort. Dat we met hem zijn opgewekt om de gedachte in Efeze 1 dan maar te vervolgen. En met hem gezet zijn in de hemel enzovoorts. Waarbij ook in de eerste plaats natuurlijk de gedachte is dat zijn leven in ons is. En daarom zijn we behouden, daarom zijn we wedergeboren enzovoorts. En bovendien ligt daar nog een meer theoretische waarheid achter. En dat is de waarheid dat als in de Bijbel gesproken wordt over Christus, alles wat maar over hem gezegd wordt, bedoel ik, spreekt ook tegelijkertijd over ons, over de gemeente. Met andere woorden, onze roeping ligt vast in zijn roeping. Dat staat er trouwens ook hoor, in Efeze 1. Overal waar de Bijbel spreekt over Christus, wordt ook tegelijkertijd gesproken, in ieder geval over de gemeente. Zodat inderdaad, in zeer brede betekenis, zijn kracht de onze geworden is. Deze uitspraak trouwens, is kracht van mij uitgegaan, is er een waarvan we een parallel vinden in Johannes. Daar vinden we die geschiedenis trouwens niet, maar we vinden wel een uitspraak van deze strekking in verband met de gemeente. Namelijk in Johannes hoofdstuk 16, 14, 15 en 16 eigenlijk, maar in het bijzonder Johannes 16, waar wordt aangekondigd de komst van de Heilige Geest, en waarbij de Heer Jezus zegt in vers 12 van hoofdstuk 16, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Ik ben geneigd verder te lezen in 1 Korinthe 2, want gij zijt nog vleeselijk. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. Hè? Het is precies hetzelfde. Hè? Ze konden die nog niet dragen. Ze waren het nog niet wedergeboren, dat wachtte ook op de opstanding van Christus. Ze hadden de geest nog niet ontvangen, dat betekent het eigenlijk. Want vanaf hoofdstuk 14 wordt de uitstorting, zoals we dat noemen, van de geest aangekondigd. En als hij hier zegt, gij kunt die nu niet dragen, dan betekent het gewoon dat ze die niet konden dragen, omdat ze nog niet de kracht uit de hoge, de Heilige Geest ontvangen hadden. Zoals de apostel later zegt, apostel Paulus in de eerste Korinthebrief, dat wij die geest hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En ik volg met te zeggen dat de natuurlijke mens nou eenmaal die dingen niet ontvangt, niet begrijpt ook. En dat slechts de geestelijke mens die dingen zou kunnen ontvangen, begrijpen of dragen. En dan 1 Korinthe 2 of 3 is het inmiddels. Gij zijt nog vleeselijk en gij vermoogt nog niet. Gij kunt nog niet dragen. Maar hier staat dan, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, dat is weer een andere term voor de Heilige Geest natuurlijk. De geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. Al de waarheid, maar in tegenwoordig Nederlands dus heel de waarheid. Hè? Waarheid staat in het enkelvoud namelijk. Niet alle waarheden, en dus heel de waarheid is de gedachte. Die zal u in heel de waarheid leiden, want we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2, dus weer. Die zal u in heel de waarheid leiden, dat betekent dat een deel van de waarheid dan toch niet bekend was. Sterker nog, je kunt ook zeggen, de waarheid is het woord van God, maar dan betekent het dat een deel van het woord van God, de schriften, tot op dat moment de oud-testamentische, dat een deel van de inhoud dus van het oude testamentische geschriften, dat die nog niet bekend waren. Niet begrepen werden, niet begrepen konden worden, enzovoorts. En als ik zeg dat een deel van wat in het Oude Testament staat nog niet echt geopenbaard was, dan betekent het automatisch dat het gaat over de dingen van onze bedeling. De verborgene dingen namelijk. En daarin zal de geest leiden. Het kan trouwens niet missen, want de nieuwtestamentische boeken zeggen niks nieuws. Voegen eigenlijk ook niks toe aan het Oude Testament. Maar wat ze wel doen, geïnspireerd door dezezelfde geest der waarheid, zal ik maar zeggen. Wat ze wel doen, is inderdaad een nieuwe betekenis hier en daar geven aan oude, oud-testamentische schriftplaatsen. Vandaar Matthäus 13, de laatste gelijkenis. Een schriftgeleerde in het koninkrijk Gods onderwezen is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is heel de gedachte. En dat betekent natuurlijk dat bepaalde zaken pas in het Nieuwe Testament geopenbaard worden. Dat is waar. Maar ze worden in het Nieuwe geopenbaard omdat ze in het Oude verborgen zijn. En als ze niet eerst in het Oude verborgen waren, konden ze in het Nieuwe niet geopenbaard worden. Zo eenvoudig is dat. Hè? Heel de methodiek van de Nieuwtestamentische schriften is dat ze Oudtestamentische schriftplaatsen alsnog toelichten. Schriftplaatsen die binnen het kader van het Oude Testament tamelijk onbegrijpelijk zijn. Maar het gaat dan altijd om gemeentelijke waarheid. Nou, die geest dus zou u in heel de waarheid leiden. Dat gebeurt vandaag nog steeds. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dan moet het eerst al vastgelegd zijn in het woord, zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, namelijk de toekomende dingen zal hij u verkondigen, hij zal mij verheerlijken, precies, dus de Heilige Geest zou spreken over Christus. Nee, ik heb iemand gekend, men zal me niet zeggen wie dat was, maar ik heb iemand gekend die zei, daar waar men zoveel spreekt over de Heilige Geest, weet je zeker dat het niet van de Heilige Geest is, want de Heilige Geest zou niet van zichzelf spreken. Toch? Mooi vuistregel, toch? Nou, hij klopt. De Heilige Geest zou spreken over Christus. Nou goed. Oh, je weet wie het was? Of niet? Nee?
Ja, de persoon niet.
Ja. Groepering wel. Oh, ja, goed. Maar goed. Er staat dus, die Heilige Geest zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal spreken wat hij gehoord heeft, uit het woord dus, als u het mij vraagt. Hij zal toekomende dingen verkondigen, want die waren inderdaad nog niet duidelijk. Die zal mij verheerlijken. En als je voor verheerlijken gewoon invult groot maken, dan is het helemaal duidelijk. Het is niet helemaal hetzelfde, maar daar komt het in de praktijk op neer. Want de gedachte is dat de Heilige Geest zou openbaren hoe de schriftplaatsen sprekend over Christus veel meer inhouden dan dat. Zij spreken namelijk over Christus en de gemeente. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Waar spreekt hij dus over? Over die vrouw ben ik geneigd te zeggen. Toch? Hij zal het uit het mijne nemen, sprak de tweede Adam. Wat werd er dus uit hem genomen? Daar hadden we het de vorige keer over. Een rib. Uit zijn zijde. En zo is het verhaal weer rond dus. Hè? Want wat uit hem genomen zou worden en wat ons bekendgemaakt zou worden, is immers gemeentelijke waarheid die ontleend is aan christelijke en voor de duidelijkheid christologische waarheid, waarheid met betrekking tot Christus. Want die waarheid met betrekking tot Christus blijkt ook te zijn waarheid met betrekking tot de gemeente, waarvan we het bestaan op grond van het Oude Testament nauwelijks vermoed hadden. Wel vermoed, zeker wel. Maar nauwelijks dan, hè? Toch? Nou goed, het is precies wat hier staat. En het is de beschrijving niet zozeer alleen maar van de werking van de Heilige Geest in en ieder van ons, maar het is een beschrijving van de werking van die Geest in onze bedeling als zodanig. Een van de eerste dingen wat de Geest heeft voortgebracht zijn deze Nieuwtestamentische geschriften. die ons in heel de waarheid zouden leiden. En die ons inderdaad gemeentelijke waarheid openbaren. Inderdaad, alle nieuwtestamentische bijbelboeken. En niet maar drie brieven bedoel ik maar, hè. Alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Alleen de methode verschilt in de verschillende boeken. Maar niettemin gaat het altijd om precies hetzelfde. Hoe namelijk dat is met de Messias. Wie eigenlijk de Christus is. Enzovoorts. En de gedachte is dan natuurlijk dat wij aan hem hebben deelgekregen. Leden zijn van zijn lichaam. Enzovoorts. En in zekere zin dus uit hem genomen zijn. Maar niettemin met hem verbonden blijven. Nou. Dus hij zal mij verheerlijken, hij zal spreken over toekomende dingen. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En dat is precies wat inderdaad in het Nieuwe Testament gebeurt. Waar de oud-testamentische uitspraken over de Messias rechtstreeks in verband gebracht worden met de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat zou de geest doen. Waarbij dus kracht, als het ware, van Christus is uitgegaan en bij ons terecht is gekomen. En je zou natuurlijk ook gewoon Efeze 1 vers 3 kunnen lezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is eigenlijk de belangrijkste nog trouwens, die laatste. Maar goed. Maar gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En het is dus uit Christus tot ons gekomen. Je kunt ook zeggen, wij zijn aan hem toegevoegd. Je kunt ook zeggen, wij hebben deel gekregen aan wat in hem was. Maakt weinig uit. In beide gevallen gaat het om de eenheid van Christus en de gemeente. Dezelfde eenheid van hoofd en lichaam, zoals die later in andere brieven naar voren gebracht wordt. Nou, en als je dan die uitdrukking leest weer terug in Markus 5, over dat de Heer wist dat kracht van hem uitgegaan was, dan moet duidelijk zijn dat hier sprake is van het werk van de geest, waarbij uit het zijne wat genomen zou worden en inderdaad aan ons bijvoorbeeld verkondigd zou worden. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Dus vers 30 van Markus 5. Terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Goede vraag. En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdrinkt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. Waarna de vrouw zelf tot hem kwam en viel voor hem neder. Ze doet hetzelfde wat 24 oudsten doen. Toch? We hadden de connectie straks via de 24, hè? 12 jaar en dan minstens nog 12 jaar. Voor de leeftijd van de vrouw. Maar ze doet wat de 24 oudsten doen. Maar die zijn ook een beeld van de gemeente. Zij vallen voor de Heer neder, inderdaad. En zeiden hem al de waarheid. Heel de waarheid. Leuk, hè? Komt net uit Johannes. Ik deed er echt niet om. Bovendien heb ik mijn aantekeningen thuis laten liggen. Dus daar kan ik het ook niet uit hebben. Dus ik doe het er echt niet om. Maar heel de waarheid. Al de waarheid. Die zal u in al de waarheid leiden. Uit het mijne nemen, het u verkondigen, zal u in al de waarheid leiden. Dan zie je op hoeveel verschillende wijzen je toch die verschillende schriftgedeelten aan elkaar kunt koppelen. Hoeveel aanleiding er is om bepaalde teksten naast elkaar te leggen. Even kijken, waar was ik? Oh, vers 33. Ja, ze viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ze wordt dus weer weggestuurd. En zo is het ook. Want voor zover de vrouw een beeld is van die 10 stammen, die bleven waar zij waren. Die bleven wonen waar zij al woonden. Maar dan inderdaad genezen is de gedachte. En dus blijvend op afstand. Moet ik altijd aan Paulus en Silas denken in de gevangenis in Filippi. U weet wel, de gevangenis als uitbeelding van de ballingschap. En daar werd de gevangenis op zijn grondvesten. De gevangenis ging open, maar er ging niemand weg. Onder leiding van Paulus bleven ze keurig waar ze waren. In de ballingschap namelijk. Het is precies hetzelfde verhaal. Onder Saulus en Saulus zeg ik dan meestal, hè. Want die twee hadden gewoon dezelfde naam. Saulus. Silas en Silas of Saulus en Saulus. Ook dubbel dus, hè. Dubbele deel van de eerstgeborene. Nou goed. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. En terwijl hij nog sprak, kwamen van des oversten der synagoge zeggende: uw dochter is gestorven. Gaat gelijk op dus, hè. In het andere geschiedenis staat het net andersom, geloof ik. Wordt vastgesteld, het dochtertje is gestorven en dan wordt de vrouw genezen. Hier is het andersom. Dat is geen tegenstrijdigheid, het drukt alleen uit dat er inderdaad nadruk gelegd wordt op hetzelfde moment. Op hetzelfde moment. Uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagogen: vrees niet, geloof alleen. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes. Dat is ook aardig, want Petrus en Jacobus en Johannes worden geacht in beeld te zijn van de gemeente als zodanig. En meer in het bijzonder zelfs nog van het... daar komt een moeilijke term. Meer in het bijzonder zelfs nog van het gelovig overblijfsel in de gemeente. Maar dat zijn van die uitdrukkingen die dikwijls hun eigen leven gaan leiden. Maar zo is het wel, want de gemeente bestaat natuurlijk ook uit mensen die uit hun zaligheid leven in onderwerping aan de Heer, hem willen dienen enzovoorts, zo oprecht mogelijk, trouw aan hem als het even kan. Dat is wat ik dan een gelovige overblijfsel noem. En je hebt ook een groot deel, dat is wel gelovig en gelooft het wel. Gelooft het wel. Ja. Bij nader inzien toch niet zo'n goede term. Maar men is wel gelovig, men is wedergeboren, maar men leeft er niet uit. Men heeft het alleen als een soort levensverzekering voor straks in de toekomst. He? Want je kan niet weten. Zoiets, hè. De Heer dienen is vroeg genoeg als het gebeurt na de dood. Zoiets, hè. Dat is dus tamelijk ongelovig in de praktische zin van het woord. Maar Petrus, Johannes en Jacobus in het bijzonder zijn een beeld van de getrouwen in de... binnen de gemeente feitelijk. Die worden inderdaad door de Heer meegenomen in het huis. Staat er. Hij kwam in het huis van de overste der synagoge. Samen met Petrus, Jacobus en Johannes, die drie. En hij zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. Er waren nog pijpers ook, stond er in Matthäus. Dus er was nog. Allotria was ingehuurd, noem ik. De Big Band, hè? Zoals Big Band. Maar goed, er was dus nog muziek bij. En de woelende scharen, het was een gedoe van heb ik jou daar. Dat schijnt gebruikelijk te zijn, zelfs min of meer voorschrift te zijn, als er iemand is overleden. Dus vooruit er maar, hè. Het was er in ieder geval zo. En de Heer stuurt ze allemaal de deur uit. Vertrekt, zegt hij. In ieder geval in Matthäus 9 staat het zo. En in beide gevallen staat, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Een uitdrukking die tot in Johannes herhaald wordt, alleen daar in verband met Lazarus. Hij is niet dood, hij slaapt. Toen werd hij door zijn discipelen terechtgewezen en toen zei de Heer, nou ja, nee, hij is wel gestorven. Onder elkaar even, hij zei, natuurlijk, hij is wel gestorven. Maar het verschil tussen de dood en de slaap is heel eenvoudig. Als iemand slaapt, betekent het dat je van tevoren weet dat hij weer wakker zal worden. En als iemand dood is, dan is het precies hetzelfde, maar dan weet je van tevoren dat hij niet wakker zal worden. Dat is het enige verschil. Ja. En waar wij geloven in opstanding, praten we dus niet over dood, maar over ontslapen zijn en zo, hè. Degene die in Christus ontslapen zijn. Natuurlijk, het gaat over de gestorvenen. Natuurlijk, maar waar vast dat ze weer wakker zullen worden, worden ze geacht te slapen. Dat is het hele punt. Maar volgens de dokter was zowel Lazarus dood als ook dit dochtertje van Jairus. En als de Heer dus zegt, het is niet dood maar het slaapt, betekent het gewoon, het zal opstaan. Hetgeen ook inderdaad gebeurt. Het dochtertje stond op, staat er op laconiek in vers 25... Maar in vers 24 van Matthäus nog vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. Er was dus geen reden tot rouw of zo. De hele menigte wordt de kamer uitgestuurd, ook weer een menigte overigens. Maar de hele menigte wordt de kamer uitgestuurd. En wat als dan de dochtertje genezen wordt, gebeurt dat dus ook particulier. En ook min of meer in het verborgen. Daar is namelijk ook niemand bij enzovoort. Op andere wijze natuurlijk, maar je zou toch in ieder geval de overeenkomst moeten bemerken. Want de gedachte is dat in de toekomst, na onze bedeling, alsnog ook de twee stammen genezen worden. En zelfs heel Israël, om het maar zo te zeggen, want daar komt het in de praktijk toch op neer, al is het lastig uit te leggen. Maar in de toekomst zal dat Joodse volk alsnog genezen worden. Dat Joodse volk namelijk wordt geacht dood te zijn. Dat is trouwens niks bijzonders, want hele mensheid wordt geacht dood te zijn door de zonde en misdaden waarin men nou eenmaal wandelt enzovoort. Dat is Efeze 2, dus dat is echt niks bijzonders. Maar ook worden geacht dood te zijn omdat er in ballingschap is, het land uitgezet, de Heer heeft de gemeenschap verbroken enzovoorts. En ook dat volk zal uit de graven opgebracht worden. Het is wel een uitdrukking in de eerste plaats in verband met 10 stammen, maar het geldt net zo goed voor 2 stammen van Israël. Maar dat gebeurt in de toekomst. Maar de bekering van Israël straks in de toekomst is een gebeurtenis waar inderdaad weer niemand bij is. Want om het even kort te vertellen, wat in de toekomst vindt die bekering van het Joodse volk plaats, dat is dan aan het einde van de 70ste week, bij de verwoesting van Jeruzalem en bij de verschijning van de Heer dus op de Olijfberg.